Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 113, nu het tweede en het vierde vers, het vervolg op de psalm voor de dienst. Psalm 113, nu het tweede en ook het vierde vers. Beleiden wij het één en heilig geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden, zingen wij daarna als overgang naar het gebed Psalm 38, het 22e vers. En ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Heffen wij ons hart tot God, laat ons de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige God, wij hebben u zojuist aangeroepen met de woorden van het vers, o grote hoorder van het gebed. Heere, wij, als we er even over nadenken, dan overvalt ons grote verwondering dat u zo bent. Een grote hoorder van het gebed. Dat u, Heere onze God, vanuit de hemel hoort wanneer op aarde tot u wordt geroepen. En u belooft dat al over het gebed van een enkeling. Maar u belooft dat, Heere, zoveel sterker nog weer, waar twee of drie in uw naam samen zijn, waar uw gemeente is vergaderd. En wat is het ons, Heere, een bijzonder voorrecht, een genade, dat wij zo, als we hier zijn samengekomen en ons hart tot u verheffen en voor uw troon naderen met ons gebed, dat u de hoorder bent. Wil dan ook zo, Heere, horen naar ons als we u bidden, wil in deze dienst uw gemeente gedenken, wilt u haar bezoeken, jong en oud. En wilt u, Heere, want ja, daar zijn we toch wel zeker voor in uw huis gekomen, dat u onze harten beroert. Zoals eens die lamme man die lag daar bij het water, in de hoop dat hij, als het water was aangeraakt, dat hij zich erin kon werpen. Zo zouden wij u zo graag, dat u uw woord als het ware zo aanraakt, dat wij ons erin kunnen werpen en dat u ons daarin genade en heil brengt. En dan is het wonderlijke toch van uw kant dat u uw ene woord laat uitgaan, maar dat u vele soorten harten kunt aanraken. Heere, wilt u zo ook in ieder van ons gedenken, in bijzonder, als die of gene ook met een zekere nood van zijn leven in uw huis zit. Of met allerlei vragen rondom het geloof, of misschien wel een tijd waarin de boze aanvecht of waarin er eigenlijk is een verzwakking in de ziel van het geestelijk leven. Omdat we meegetrokken worden in deze of gene richting. Maar Heere, wilt u dan met ons hart toch worstelen? Wilt u ons tot u terugtrekken? En laat ons hart alleen maar in u geheiligd en gesterkt en vermeerderd worden. Heere, zo bidden wij u voor uw gemeente hier, maar ook op een andere wijze met de dienst verbonden. Bezoekt u een ieder, Heere onze God, ook op een ander tijdstip wellicht. Maar laat uw genade op ons neerdalen, tot roem van u en ook tot zegen voor een ieder. Heere, wij bidden u dat pleitend op het volbrachte offer van onze Heer Jezus Christus. Hij die aan uw rechterhand is en voor ons bidt, wilt u ons in hem aanzien en ook ons in hem uw genadegave toedelen. Hoort u ons uit genade. Amen. Gemeente, wij willen uit de Heilige Schrift lezen het boek van de Psalmen, de 139ste Psalm. Psalm 139. En die psalm draagt als opschrift een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt al op als de dag, de duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat ze gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij, want met listige plannen spreken zij over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing van de psalm. In Bodegraaf hebben we bij de Bijbelkring een jaarthema, dat is dan de psalmen. En af en toe dan nemen collega en ik dan een psalm om die te bepreken. En voor mij was het psalm 139, maar dan ook in het bijzonder dat juist dat eigenaardige gedeelte waar het gaat over die haat en die woorden van breng de goddelozen om. En daarom willen we centraal zetten in deze dienst in vers 21, de eerste regel: zou ik niet haten, heren, wie u haten? En we willen zien wat dat in het geheel van de psalm, wat de Heere ons daarin wil onderwijzen. Voordat wij hierbij stilstaan, willen wij zingen van deze psalm, maar dan vanuit het gedeelte direct voorafgaand aan het tekstgedeelte. 139, het zevende en het achtste vers. Psalm 139, vers 7 en vers 8. En ik denk dat nu de collecten zijn, hè? Ja, nu hebt u gelegenheid om uw gave te geven. Ik zou me kunnen voorstellen dat iemand in de gemeente, gezien alle gebeurtenissen in Parijs, dat hij denkt, ja, zich wat ongemakkelijk misschien voelt bij dit gedeelte wat dan in Psalm 139 staat. Maar daar komen wij dan ook op in de preek, wat dit gedeelte betekent en wat dat, want het heeft toch ook iets van de Heer, iets van de Heilige Geest wat ons hierin geleerd wordt, wat dit ons te zeggen heeft. We moeten natuurlijk ermee beginnen dat Psalm 139 een meer dan gewone psalm voor menig christen is. Het is een zeer geliefde psalm. En we begrijpen ook wel waarom. Want deze psalm die helpt ons op een bijzondere wijze Gods nabijheid te overdenken en te beleven. En dat in verschillende richtingen. De psalm begint er al mee om te benadrukken dat God alles van mij weet, van mijn zitten, van mijn opstaan. Hij weet van alles af wat ik doe en meemaak. Hij kent zelfs mijn gedachten. Dus het meest intieme, het meest persoonlijke van mezelf. Daar kijkt de Heer naar en dat is hem bekend. Hij ziet wat ik voel, wat ik wil, waar ik mee zit. Waar ik niet uitkom, waar het me om gaat. En hij weet al wat ik denk voordat ik het zeg. Een medemens die kan alleen maar mijn gedachten weten wanneer ik bereid ben het te zeggen. Maar God weet het al wanneer het nog maar een gedachte is die rondcirkelt in je innerlijk. En dan gaat de psalm nog verder. God ziet zo, God is zo om mij heen dat hij zijn hand op mij legt. Dat wil zeggen dat hij door zijn leiding werkzaam is in mijn leven. Met hulp, met besturing, met leiding. Ik ben geen dwarrelend blad in de wind van de wereld, maar de hand van God is op mijn leven. Ook als ik door moeilijke tijden heen moet, dan is zijn hand er die me vasthoudt, die me kracht verleent. En alsof het nog niet genoeg is, gaat de dichter de kennis die God van hem heeft nog dieper ontvouwen. Hij zegt zelfs de meest snelle vlucht zou me niet uit Gods blikveld brengen. Ook de meest vergelegen plaatsen, hij noemt hemel en hel, die zijn niet onbereikbaar voor God. Hij zegt, de Heer is zo met zijn kind verbonden dat hij hem op de meest moeilijke plekken, is hij nog met hem. Ben je een vliegtuig in de lucht? Ben je op die immense oceaan? Ben je met een onderzeeër kilometers diep in de oceaan? God is nog bij je. Je hoeft niet te vrezen dat hij ook maar een seconde uit het oog zou verliezen, of dat je los van hem bent. Een ontroerend rijke beleving van God. En dan gaat de psalm nog een stap verder. In de versen 13 tot en met 15. Dan komt de dichter bij onze eigen oorsprong. God was er toen je ontstond in de schoot van je moeder. Toen je als een groot geheim tot bestaan kwam. Toen een zaadcel en een eicel zich samensmolten. En er ontstond minuscuul leven, dan mag je als jonge meisje, als jongere ook zo en als oudere naar jezelf kijken, want de psalm wil je eigenlijk helpen. Kijk nou zo naar jezelf en weet dan, de Heere heeft mij gemaakt. En daarom ben ik gegroeid in mijn moeder. En daarom groeide ik uit tot een mensje met een hoofd, met hersens, armen en benen, met een ziel en een geest. Maar allemaal dankzij de Heere, ik ben niet ontstaan als een toevallig iets, dat het maar net gebeurde. Nee, het was in dat alles het mysterie dat God aan het borduren was in de moederschoot. Hij wilde je hebben. Hij wilde je als een levend persoon ter wereld hebben. Ook als je wel eens op een bepaalde leeftijd dat je soms zit van, ja, waarom ben ik er nou? En wat is nou de zin van mijn leven? Dat je zou eigenlijk eens in de spiegel moeten kijken. Dat je dan zegt, ja, maar nou heeft de Heere ook diegene. Nee, dat ben je dus zelf. Die heeft de Heere nou gewild. Want anders had hij me nooit geborduurd. Anders had de Heere nooit zo fijnzinnig me gemaakt in het binnenste. Als hij me niet gewild had. En de psalmdichter, die wordt door deze gedachte zo diep ontroerd dat hij in een soort lofzang uitbreekt. Hij zegt, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. En dan spreekt de dichter echt niet over mensen in het algemeen, maar over zichzelf. Het is even alsof er bijna geen ander bestaat, alsof hij de enige is die telt. Dat is geen egoïsme, maar dat is eigenlijk persoonlijk, persoonlijke toepassing. En zo gaat de Heere met je om. Hij gaat met je om alsof je maar de enige bent die de Heere heeft gemaakt. En eigenlijk wil die psalm je helpen om jezelf te leren zien persoonlijk in relatie tot God. Dat God met u, met jou persoonlijk een bedoeling heeft. Hij heeft je met wijsheid en liefde geborduurd in de moederschoot. En hij voegt er later ook nog de laagste plaatsen van de aarde aan toe. Want in de diepte van de aarde ligt de vruchtbaarheid. Daar is het ook donker. En zo is het in de moederschoot ook donker. Maar in dat donkere verborgene is de schepper aan borduren. Hij is de vader, maar de vader borduurt hier, om zo te zeggen. Een nieuw menselijk wezen dat hij ter wereld laat komen. De gemeente, dan moet je zeggen, wat wordt hier God overweldigend rijk geschilderd? En als je dan vraagt, ja, voor wie is de Heere nou zo? Nou, dan moet u heel eenvoudig op het begin van de psalm letten, want daar staat het. Heere met hoofdletters. Daar staat dus Gods verbondsnaam. Dus in deze psalm laat de Heilige Geest ons zien hoe God is voor iemand die een verbond met hem heeft. Heb je een verbond met hem? Nou, weet je, dan moet je er eigenlijk nooit vergeten dat de Heere van zijn kant, als die een doop laat bedienen, dan geeft de Heere het teken van zijn verbond. Dan geeft de Heere een bevestiging, mensenkind, ik sluit mijn verbond met je hoor. En dan zegt de psalm ons, dan zegt de Heilige Geest ons in de psalm, moet ik eigenlijk zeggen. Dan zegt hij ons, zul je nou niet vergeten wat voor een God je hebt. Zul je nou niet vergeten hoe dichtbij die is bij je. Hoe die je kent, hoe die je leidt, hoe die je heeft laten ontstaan. Laat je hart er toch vol van worden. In deze psalm wil de Heilige Geest je hart zoveel zicht op de levende God geven, dat je bij jezelf, als het ware, ja, ook tot die lofzang komt en verheugd wordt en zegt, ja, maar ik heb in dit leven een machtig God in de hemel die uit genade zo voor me wil zijn en aan me denkt, indrukwekkend. Nee, is niet verbazend dus dat deze psalm een lievelingspsalm is voor christenen over de hele wereld. Maar ja, dan komt die passage, in dit prachtige, komt die passage vers 19 tot en met 22. Vier versen, maar het lijkt alsof je in één keer in een andere wereld terechtkomt. We horen een gebed of God vijanden wil ombrengen. We horen een uitspraak van haat tegen vijanden. Je schrikt ervan. En na vrijdag nacht natuurlijk helemaal. Menig bijbellezer slaat dit stukje maar over. Ik heb een heel bekend dagboek in onze kring, om zo te zeggen. En daar wordt een dagboek bij de psalmen. En dat sla je open. En dan zie je dat er allerlei prachtige delen van psalm 139 worden behandeld. Behalve dit stukje. Maar ja, we moeten dat natuurlijk eigenlijk heel niet doen. Iets opzij schuiven waar we geen raad mee weten. Nee, het is vaak zo. Als je nou een bijbelgedeelte tegenkomt waar je onrustig van wordt, waar je eigenlijk een beetje, dat je denkt, wat moet ik daar nou mee? En dat vind je eigenlijk niet zo passen bij de Heere. Nou, dan is het meestal goed als je het juist heel erg op je toe laat komen. Want God kon er wel eens een boodschap juist in hebben naar onszelf toe. En dat is hier ook het geval. Ja, maar is dit gedeelte nou niet in strijd met wat de Heiland ons leert? Want hij zegt toch, we moeten onze vijanden lief hebben. En we moeten ons niet wreken, zegt de apostel Paulus. Dus is dit stukje van psalm 139 niet echt Oude Testament? Zeggen mensen soms, ja, dat is Oude Testament, dat is meer haat en zo, oorlog. Maar Nieuwe Testament is liefde. Dus wij hebben aan dit stukje niet zoveel, want we leven vanuit het Nieuwe Testament. Nou ja, die tegenstelling, als ik u of jou was, zou ik dat niet te veel maken, die tegenstelling. Want eigenlijk kun je het gewoon niet volhouden als je de Bijbel erop beziet. Want je leest in het Oude Testament ook gewoon, hoor, dat je je naaste lief moet hebben. En dat gaat heel ver. Neem een van de wetten van Mozes, Exodus 23. Daar staat, als je de ezel van je vijand ziet en die bezwijkt bijna onder zijn last, dan moet je je eigen werk stoppen en je inzetten om die ezel van je vijand van zijn zware last te bevrijden. Opdat die ezel niet bezwijkt, dan heeft je vijand geen ezel meer. Nou, dus denk u nou nooit, ja, het Oude Testament is vol van haat tegen vijanden. Nee, wees voorzichtig. U leest er over haat, maar u leest er ook over liefde. Maar dat vindt u het Nieuwe Testament ook, hoor. Want Paulus schrijft in een van zijn brieven, vervloekt is een ieder die de verschijning van Christus niet lief heeft. Dus we moeten het Oude en Nieuw Testament niet zomaar tegen elkaar uitspelen. Maar hoe zit het dan? Wat moet nou een christen die zijn heiland wil volgen en die weet dat hij vergevingsgezind moet zijn? Wat moet hij nou als hij in de psalm leest, zou ik niet haten, heren die u haten? Want ik ben toch door de heren geroepen om mijn naaste, ja zelfs mijn vijand goed te doen. Nou, weet u, om te beginnen zou ik u hierop willen wijzen. Kijk, als Psalm 139 spreekt over goddelozen en vijanden en mensen die bloed vergieten, ja, dan krijgen wij een stukje realiteit van onze wereld voor ogen. Bittere realiteit, maar wel realiteit. Want wat zijn er in onze wereld niet heel wat mensen door wie vreselijk kwaad wordt bedreven? Als je toch even aan dat vreselijke denkt van Parijs. Wat een kwaad wordt er niet gedaan tegen God en medemens. En, nou ja, die terroristen die gewoon, ja, onschuldige mensen beginnen te beschieten. Maar wat denken we in Irak en Syrië, Noord-Korea, mensen die het christelijk geloof weg willen hebben en christenen vervolgen, dat je gewoon een goeddoend mens bent die van zijn heren houdt, die voor zijn gezin zorgt. En dan wordt je werk wordt ontroofd, soms wordt van je gezin worden neergeschoten, soms word je zelf verdreven, soms wordt er ook omgebracht. Dramatische berichten. Denk ook aan mensen die zware criminaliteit plegen of die pornografisch materiaal op internet zetten om mensen verslaafd te laten worden tot hun ondergang en zelf worden ze er rijk van. Denk ook aan misbruik van anderen. Of mensen die een ander financieel aan de grond brengen. Failliet laten gaan en zelf springen ze er goed uit. Denk aan mensen die door roddel een ander volledig het leven zuur maken. Ja, als Psalm 139 dit aan de orde stelt, dan komt juist Psalm 139 ook ons heel dichtbij. Want dit is wel onze wereld. Dus Psalm 139 wil u ook bij de reële wereld bepalen. Je zou bijna zeggen, zonder dit stukje zou de psalm bijna een sprookje kunnen lijken. Gods nabijheid, heerlijk, fijn, mooi. Maar, kijk, wij moeten nooit denken dat de Heilige Geest buiten ons echte leven staat. De Heilige Geest is niet buiten de realiteit. De Heilige Geest sluit zich niet op in een christelijk gezin en in de kerk. De Heilige Geest weet zo goed van de wereld af. De Heilige Geest weet zo goed wat er te koop is. En daarom heeft de Heilige Geest ook David ingegeven om de realiteit, juist in deze psalm, met zoveel moois over Gods nabijheid, wilde de Heilige Geest ons ook confronteren met de realiteit. Het vreselijke van de slechtheid van de mens. Die prachtige Psalm 139 heeft die besef dat dat mooie werk van God in de schepping, in het borduren, in het nabijzijn, dat stuit in onze wereld op aangrijpende boze machten die doden, die misbruiken, die kapot maken, die juist negatieve krachten zijn en zoveel afbreken. En natuurlijk zit de boze daarachter, maar ook hebben wij met concrete mensen te maken die dat kwaad uitdragen en bewerken. Dus Psalm 139 gaat hier niet zomaar over Nou, gewone mensen die wel eens wat verkeerds doen of zo. Nee, het gaat over mensen die slopers zijn van het goede. Mensen die kapot maken wat goed en recht is. Die de dingen van God willen afbreken. En voor wie het belang van de naaste niet telt. Nou, en zulke mensen zijn er in het groot. In Parijs is natuurlijk een afschuwelijk groot voorbeeld ervan. Maar we moeten ook zeggen, ze zijn er ook in het gewone dagelijkse leven, in een gezin, in een familie, in een bedrijf. Mensen die zoveel bij andere mensen kapot maken en die een spoor van vernieling achterlaten. Kijk, en dan blijkt die psalmist, die blijkt vurig te verlangen dat dergelijke mensen van de aardbodem verdwijnen. Alsjeblieft, heren, laat ze weg zijn. Hij legt zich er niet bij neer dat ze er zijn. Hij zegt niet van, nou ja, och, dat gebeurt nou eenmaal. En nou ja, het zij zo. Nee, die psalmdichter, die is vurig van verlangen dat dat mooie van God en van de mens, dat mooie wat de Heer schept en wat hij geeft en wat hij bewerkt, ook in het gewone leven, mooie, rechtvaardige, goede, opbouwende dingen. O, hij is vurig van verlangen dat het niet kapot wordt gemaakt. Nou, gemeente, door deze psalm leert de Heilige Geest dat ons ook. Hij leert ons, mag ik het nou zo zeggen, met het gevaar op verkeerd verstaan te worden, maar de Heilige Geest die leert u om liefde met haat te verbinden. Hij leert u grote liefde voor de Here te hebben, zoveel van hem te houden, dat u een hekel krijgt aan alles wat hem onteert, hem bestrijdt en wat zijn werken kapot maakt, wat de schepping kapot maakt, wat de naaste kapot maakt. Kijk, wij verbinden soms christelijke liefde en vergevingsgezindheid met de neiging om alles maar niet zo erg te vinden. Dat wij denken, ja, naaste liefde betekent dat je eigenlijk alles, dat je je over niks boos maakt. Dat je over alles wel aardig doet. En bij alles wel aardig blijft. En dat je niet zo boos wordt als er erge dingen gebeuren. Maar dat is geen liefde. Dat is soms gewoon lauwheid. De Heilige Geest die leert ons in deze psalm om God zo innig lief te hebben. En ook uw naaste innig lief te hebben. Dat u een afkeer hebt. Een diepe afkeer. Van het kwade. Maar ook van hen die vreselijk kwaad doen. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat die psalm daarmee ook een vraag naar ons toe brengt. Namelijk de vraag, hebt u of jij dat wel eens, dat je wel eens boos bent, verontwaardigd bent, vanwege het kwade dat gebeurt, dat gedaan wordt, tegen God of naaste. Dat het je raakt als iemand met God spot, dat het je verontwaardigd maakt als een naaste is misbruikt of als een groot onrecht wordt aangedaan. Raak je dat? Het raakt ons vaak wel als we ons iets wordt aangedaan. Als iemand mij beledigt. Als iemand mij financieel benadeelt. Wat kan een mens boos worden? Ook terecht. Dan kan het je opvlammen. Maar Psalm 139 heeft het over een vlammende afkeer in je. Omdat God en je naaste kwaad wordt aangedaan. Dat je zo iets doet. Dat je raakt, dat het je verontwaardigd maakt, dat het je verdriet doet, dat het bij je binnenkomt. Oftewel, deze afkeer in Psalm 139, dat is een vrucht van een innige, overvloedige liefde tot God en zijn schepping en de naaste. Kijk, als een man merkt dat zijn geliefde vrouw door iemand beledigd wordt, dan zal die man, als hij echt van zijn vrouw houdt, dan zal hij ontzettend boos worden en optreden. En misschien zal hij de neiging niet kunnen onderdrukken om iemand zelfs een klap te verkopen. En in sommige situaties zou het begrijpelijk kunnen zijn. Optreden voor degene die je lief hebt. Je komt niet aan er, om zo te zeggen. Nou, maar zo is het nou ook als u houdt van de Here, dan kom je voor hem op, dan bruist de verontwaardiging van binnen. Het is geen goed teken als het ons niets meer doet. Ja, goed, maar zal iemand zeggen, ja, maar dan vers 19 tot en met 22 gaat dat toch niet te ver als er staat, o God, dat u de goddeloze ombracht. Is dat niet een sfeer van geweld, aanslagen, hè? Kom je daar toch niet dichtbij? Nou, het staat er mijlenver vandaan, want let u erop dat David niet zegt van ik ga een aanslag plegen of ik ga iemand ombrengen of wat dan ook. Hij zegt dat hij alles in Gods handen legt. Hij zegt, o God, dat u toch de goddeloze zou ombrengen. David neemt het recht niet in eigen hand. Dat is het grote verschil, hè? Het is een christen verboden om het recht in eigen hand te nemen. Om geweld te plegen. Nee, David legt het in Gods hand. Dat zie je ook in zijn leven. Als hij door Saul wordt achtervolgd. Saul gaat tegen God en tegen hem in. Dan krijgt David in een grot krijgt hij de kans om Saul om te brengen. Maar dan doet hij het niet. Zijn hart slaat hem, staat er. Zijn geweten spreekt. Want Saul is een gezalfde van de Heere. En David weet, ik mag niet persoonlijk ingrijpen. Ik mag geen aanslag op Saul plegen. Al ben ik dan ook gezalfd en ben ik de aangewezene. Maar de Heere zal met Saul het klaar moeten maken. En als Goliath spot met God en met Gods volk, dan gaat David hem wel tegemoet. Maar A, omdat het een officiële oorlog is waarin Goliath iemand vraagt, waarin de koning van het volk toestemming geeft dat David als soldaat namens het volk in het strijdperk treedt met Goliath. Maar David heeft geen particuliere actie ondernomen om eigenlijk Saul uit de weg te ruimen. Nooit gewild. Hij legt het in Gods hand. En waar hij wettig kan, dan komt hij op voor God en zijn volk. Want hij heeft een brandende liefde voor God in zijn hart. Kijk, en dat leert deze psalm. Eigenlijk ook wel ontdekkend van deze psalm. Die psalm zegt eigenlijk tegen me, heb jij een brandende liefde voor God in je hart? Of interesseert het je eigenlijk niet zo erg? Raakt het je nog? Als het werk van God kapot wordt gemaakt, als ook een naaste beschadigd wordt. Liefde is onlosmakelijk verbonden met het tegengaan van alles wat God onteert en de naaste tekort doet. Ja, maar zegt iemand, ik ben toch nog niet overtuigd, want er staat wel, ik haat hen met een volkomen haat. En iemand zegt, ja, dat klopt dan toch niet, dat zinnetje. Laat het andere waar zijn, maar dit klopt toch niet. Nou, u legt uw vinger terecht wel bij dit zinnetje. Dat is waar. Ondertussen is het natuurlijk ook een hele sterke uiting van zijn brandende liefde voor God. Hij zegt eigenlijk, God, ik heb u zo lief dat ik iedereen die haat koestert tegen u, tegen die heb ik haat. Dus je voelt aan, het is niet zomaar van, nou, ik ben gekrenkt, dus dan heb ik haat tegen iemand. Nee, iemand die haat heeft tegen God, nou, tegen die heb ik het ook. Net zoals een man wiens vrouw beledigd is, wat ik net zei, op die manier, dat hij eigenlijk zegt, degene die jou heeft beledigd, ik wil niks meer met hem te maken hebben. Ik heb een afkeer van diegene. Ja, we moeten onze naaste lief hebben, inderdaad. Daarom moeten we dat haten zo uitleggen dat het vooral de verkeerde daden betreft. David zegt eigenlijk, laat die man op de manier waarop hij nu leeft niet langer op de aardbodem zijn. Ik haat die man zoals hij nu leeft. Dat zit erachter. Want de regel in de Bijbel die luidt, je moet de zonde van iemand haten, maar je moet de persoon lief hebben. Christus die haatte vanuit zijn heiligheid de zonde van degene die die ontmoette, maar hij had een brandende liefde voor hun persoon, om die te redden. En natuurlijk is het wel iemand die de zonde doet, daarom heeft die afkeer ook met hem te maken. Iemand die kwaad doet. En toch wil de liefde dat je die persoon het goede gunt. Dat wil zeggen, de bekering van het slechte en dat die een nieuw begin gaat maken om goed te doen. Net zoals de Heer Jezus het deed. Denk aan de tempelreiniging. Dat Jezus mens en dier met grote kracht wegdrijft uit de tempel. Hij is diep geraakt. Ze hebben eigenlijk het huis van zijn vader tot een markthal gemaakt. Tot een rovershol. En ja, dan wordt de Heer Jezus zo boos. Want hij haat het dat dat gebeurt. En dan jaagt hij met een zweep, jaagt hij de tempel uit. En als de fariseeën zich tegen Jezus verzetten omdat hij op de Sabbatdag iemand geneest, dan kijkt Jezus met toorn rond. Omdat deze mensen Gods heilswerk tegenstaan. Ze staan God tegen, maar ook een mens in nood. En dan heeft Jezus heilige toorn. Ja, de heiland was vervuld met heilige afkeer van de zonde. Zijn liefde was niet omdat hij de zonde minder erg vond dan David in Psalm 139. Nee, want de heiland, kijk, hoe meer iemand lief heeft, des te meer afkeer heeft hij ook van de zonde. Dat gaat samen op. Hoe heiliger iemand is, des te meer heeft hij lief en des te meer heeft hij afkeer van al wat kwaad en zondig is. Maar naast die afkeer gaat de heiland gunnend rond. Hij doet goed, doet wonderen, preekt het evangelie van de vergeving, nodigt zondaren om juist van hun zonde af te komen en een nieuw begin te ontvangen. En daarom, gemeente, die twee zijn eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Psalm 139, dat stukje wat ertussen staat als geen vreemde eend in de bijt. Nee, liefde tot God en de naaste en afkeer van alle slechtheid die mensen daartegen doen, die horen volstrekt bij elkaar. Die horen juist bij elkaar. Juist omdat Psalm 139 vol is van liefde voor, brandende liefde voor God, hoe die is voor je en wat die doet. Daarom staat er ook juist dit gedeelte tussen. Vol van afkeer van alle kwaad en zonde. Dus kan ik deze psalm zingen, 139, over vijanden en over haat? Ja, u kunt hem juist zingen. Als u het maar doet, vanuit het geheel van de psalm. Dat wil zeggen, vanuit de liefde die erachter brandt. Want als je natuurlijk die verzen vleeselijk gaat zingen, ja, als je die vier verzen losmaakt van heel de psalm, nou, dan kom je nog niet tot geweld, want er wordt alleen aan de Heere gevraagd of die in wil grijpen. Dus je komt nooit tot aanslagen. U komt nooit tot aanslagen op grond van die verzen, echt niet. Maar je kunt wel een streng, haatdragend, koud mens worden. Die flink te oordelen heeft over een ander en die zijn ander weinig gunt. Zeg maar een fariseer word je dan. Maar het omgekeerde is ook waar. Als we die verzen niet meer willen zingen, dan laten we de liefde van zijn kracht beroven. Dan wordt de liefde heel gemakkelijk tot toegefelijkheid en slapheid. En we moeten bij het zingen ook bedenken dat die haat bovenal de kwade daden betreffen. Want de Heere leert ons om in ieder geval ook een slecht mens bekering te gunnen. Want ook voor een goddeloze is er nog een weg van ommekeer om tot het offer van Christus te gaan, om vergeving te vinden, tot een ander leven te komen. Onlangs was in het nieuws die terrorist van IS, die had Christus leren kennen. Nou, die man was echt zo veranderd. Hij deed niemand meer kwaad. Hij hield veel van Christus. Hij had Gods liefde ontvangen. Hij was van een wrede wolf, was die veranderd in een mak lam, zouden we bijna zeggen, oprecht lam. Dus dat kan. Dat kan. Dat moeten we ook gunnen. Maar dat gaat helemaal samen met een diepe afkeer van de slechtheid die iemand kan doen. Het is juist goed als u dat hebt. En daarom kunnen we er niet omheen dat van Psalm 139 ook juist dit gedeelte ons wel eigen mag zijn en toegeëigend mag worden. Want de psalm houdt ons een spiegel voor. Ja, brandt in mijn hart ijver voor God en de naaste. Heb ik God lief. Zo lief dat hij me diep ter harte gaat. Gaat de Heere me nou eigenlijk ter harte? Gaat de Heere ons ter harte? Dus zeker ook deze psalmversen zingen, maar wel voorzichtig natuurlijk. Want als we denken aan wat Paulus zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Je kunt op het toppunt van liefde voor God zijn en morgen, ja, dan kan een verzoeking en verleiding aan je hart morrelen. En weet u dan of u uzelf helemaal in de hand hebt? Denk aan David, die deze psalm in oprechte liefde heeft gedicht en gezongen, door de Heilige Geest geleid. Maar hij is zelf ook eenmaal gevallen, diep. Een vrouw overspelen genomen, een man door boze opzet om het leven laten brengen. En het allemaal tegenover God stilgehouden. Ja, toen stond David aan de kant van de mensen waarvan hij zegt: zou ik niet haten die u haten, Heere? Och, dat u de goddeloze ombracht. Toen hoorde hij eigenlijk bij diegene. Dat is dezelfde man die dit dicht. Zou het daarom zijn dat David na die indrukwekkende passage over die goddeloze, dat hij eraan toevoegt: Heere, doorgrond mij en ken mij. En als er een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. Alsof hij wil zeggen: Heere, ik ben oprecht in mijn uitingen. Ik hou werkelijk zoveel van u. Hij zegt niet: ik ben zondeloos. Hij zegt: nee, ik doorgrond en ken me dat ik op uw weg ben. Maar hij zegt niet dat hij zondeloos is. Want juist een oprechte, die heeft weet van zijn eigen tekorten en gebreken. Juist een oprechte, die heeft elke dag het offer van Christus zo nodig voor zijn zonde. Maar David weet dat hij werkelijk van de Heer houdt. Kijk, dat u of jij zonde bij uzelf tegenkomt, dat zal waar zijn. Maar hou je van de Heer? De Heer weet ook wel dat er bij u zonde zijn. En het is zo goed dat je ze bij jezelf ziet en dat je er nederig onder wordt. Maar hou je van de Heer? En daarom kan David het oprecht zeggen. Hij weet van zijn gebreken. Maar hij weet ook: ik hoor beslist niet bij Gods vijand. Ik ben een vriend van de Heer. Hij is me zo lief. En toch zegt hij erbij: Heere, als er iets niet goed is, laat u het me zien. Daar klinkt voorzichtigheid in door. Hij is vanuit zijn liefde tot God brandend van ijver. Maar vanwege zijn eigen zwakheid is hij ook nederig. Hij weet: ja, ik ken mezelf ook niet volkomen. De Heere alleen weet wat er bij mij niet goed is. En hij voelt: ik moet in mijn liefde tot God gesterkt worden, opdat ik niet op een schadelijke weg kom. Ik heb ook de leiding van de Heere nodig. Nou, gemeente, zullen we zo psalm 139 overhouden. Ik hoop dat het bij u een geliefde psalm was en is. Voor sommigen misschien zelfs een lievelingspsalm. Maar ik hoop dat dit stukje van die psalm u ook lief zal zijn. Dat de Heilige Geest u in het hart brengt hoe, aan de ene kant, hoe de Heere voor u zijn wil om Christus wil. Rijk. Is toch rijk? Vindt u het niet ontzettend rijk? Dat de Heilige Geest het naar je hart toe brengt. Dat je een God hebt, ja, die je omgeeft. Die van voor en van achter en boven. Hij is om je heen. En dat hij met zijn hand je bijstaat en leidt. Zelfs in de meest vreemde, moeilijke situaties waarin je terecht zou komen. Dat hij je ook kent in je gedachten, wat er in je leeft, waar je mee zit. Dat hij je eens geborduurd heeft in de moederschoot. En zo wil de Heilige Geest je hart laten ontvlammen in zo'n grote liefde voor de Heere. O, zult u hem beminnen. Maar dan leert de psalm u ook dat bij deze innige grote liefde voor God hoort, dat u ook in uw hart haat en afkeer zult beoefenen tegenover het kwade en alle zonde. Bij een heilig leven hoort ook haat. Bij liefde hoort haat. Zo leert de Heilige Geest het ons. Haat tegen alle bedrog, ontrouw, strijd tegen God, roddel, noem maar op. Haat tegen de zonde in jezelf, maar ook bij een ander. En ook als je het wereldgebeuren op je toe laat komen. Laat er verontwaardiging, laat er ook boosheid. Zeg, oh, wat is dit vreselijk wat hier wordt aangedaan. En zo leert deze psalm u de rijkste liefde verbonden met grote haat. Liefde tot God zonder haat tegen de zonde is soft en mist echte toewijding. Maar haat tegen de zonde zonder liefde tot God, dat is koud. Dat is hoogmoedig. Dat doet een hoop kwaad. Maar de Heilige Geest leert u beide. Een hart warm en vurig van liefde tot God om wie hij voor u is. En in God ook liefde tot uw naaste. Dat u die alleen maar het goede wil gunnen. Maar vanuit die liefde ook een brandende haat, een afkeer van alle kwaad en onreinheid en zonde. Dat is de psalm de weg die psalm 139 ons wijst. En met de psalm zelf mogen we wel zeggen, dat is de eeuwige weg. De Heere, leide u daarop, beware u daarop en zegene u op deze weg. Amen. Gemeente, wij willen ook zingen van deze versen uit psalm 139. En dan nu de versen 11, 12 en 14. En in vers 11 vinden we die overgang vanuit dat prachtige zelfbeleving hoe de Heer is. En nadat hij ook zijn afkeer uit. De versen 11, 12 en 14. willen wij de Heere danken en bidden. Trouwe God, wat kunnen wij wat een van uw psalmen ons zo aanreikt over bloedvergieters. Wat kunnen wij dat toch van nabij ook ineens zo goed bedenken. Het gebed dat die zouden bezwijken, dat ze weggedaan worden. En hebt u daar ook niet een overheid voor ingesteld om voor een bevolking zoveel als mogelijk bloedvergieters weg te doen? Maar wat verwijst het ook naar die grote dag, o Heer Jezus, dat u terugkomt en dat u de aarde dan vrij zal maken van alle kwaad en zonde, alle bloedvergieters en haters zullen weggedaan worden. Heere, wat zal dat een wonderlijk gebeuren zijn, die nieuwe aarde waarop geen kwaad meer is. En waarop ook geen angst meer zal hoeven zijn. Maar wat leert u ons in de psalm, Heere, een grote liefde tot u die u zo waardig bent. En tegelijk ook een diepe afkeer van alle kwaad, Heere, we belijden u. Maar kunnen we ook wel lauw zijn dat het ons wel zo is. Maar wat leert u ons toch die twee beiden, wat een vurige ziel. Leert u ons in deze psalm, brengt u ons in deze psalm een ziel die ontvlamt, die in vuur gaat staan. Van verwonderde geraaktheid, omdat u zo bent, Heere, naar uw verbond. O, wat is het toch rijk, Heere, om u tot een God te mogen hebben. We belijden u met diepe aanklacht tegen onszelf, Wat kunnen we er ook soms zo aan gewend raken dat we doen alsof het allemaal zo gewoon is. Maar Heere, wat is het zo rijk en bijzonder dat u als een God wilt zijn. U hoefde het niet. U had zo alle recht om te zeggen, mens, zoek het maar uit. Want wie ben je nou eigenlijk? Maar dat u, Heere, zo genadig u aan ons verbindt en dat u ons leert u zo te kennen, een God die om me heen is. Wonderlijk, Heere, die me doorgrondt in mijn gedachten leven. En ook die zijn hand op me legt. Wat een hulp zit er niet in die hand. En die me ooit geborduurd heeft. Ik ben er niet zomaar, ik ben niet toevallig, maar u hebt me gewild, Heere. Wat leert u ons een rijkdom. Doet u ons daaruit leven, Heere. En u lief hebben met heel ons hart. In onze Heer Jezus Christus. Door wie u zo een genadig verbondsgod bent. Sterkt u ons ook, Heere. Om veel afkeer te hebben van het kwaad. Ja, diepe geraaktheid en ook verontwaardiging bij het kwaad wat in de wereld geschiet, maar wat we misschien om ons heen zien ook. Als we een naaste zien die beschadigd wordt, die kwaad wordt aangedaan, dat het ons treft. Zoals u, o Heer Jezus, heilige toorn had over hen die God en naaste kwaad aandeden. Heere, danken u voor deze zondag, wilt u de genade van deze dag bij uw gemeente doen blijven. Weest u met uw gemeente hier, zegent u het gemeentewerk. Ook onder de jongeren en de kinderen, onder allen. Zegent u de kerkraad in haar werk, ook om weer een predikant te zoeken om uw gemeente hier te dienen. Wilt u, Heere, waken over uw gemeente en ook uw hand voor haar openen. Want uw hand is ook een hand vol met goed en ook met verrassingen, met hulp. Gedenkt u ook, Heere, diegene, de gemeente die toch wel een weg gaan waarin ze ook heel wat te dragen hebben, op de schouders ligt, op allerlei manieren. Mens kan ook wel eens gebogen over het leven dreigen te gaan, maar wilt u juist dan, Heere, ook zo steunen, wilt u laten ondervinden dat u als een herder draagt. We bidden u ook voor een ieder, voor de dagelijkse roeping, voor het werk, in het gezin, op het bedrijf, kantoor en school. Wil een ieder ook in zijn dagelijkse werk uw zegen geven. En Heere, ons ook nog geven waar het kan, waar er een deur open gaat om u niet te verzwijgen. Maar waar het kan ook iets goeds van u aan een ander door te geven. Je weet toch nooit, het kan toch een zaad zijn wat ook nog weer vrucht draagt. Wilt u zo gedenken, heren en ieder, met ons gaan van deze plaats. En laat ons altijd onder uw hoede mogen blijven. O Vader, Zoon en Heilige Geest, hoort u ons. In uw grote barmhartigheid om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen als laatste psalm zingen vers 6 en 7. En in vers 6 vindt u ook beide. Eerste en derde regel en vierde regel. Beminnaars van de Heer en haat altoos het kwade. Daar hebben we uit de twee kanten van 139 eigenlijk ook weer samengebracht. Vers 6 en 7 van psalm 97. In vrede met u dragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.